In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.
Hartelijk welkom bij een gloednieuwe AD-EK voetbalpodcast, waarin we gaan praten over het Nederlands elftal dat vanavond in actie komt op weg naar de kwartfinales. Nou ja, in die kwartfinales staan al twee ploegen zeker. Denemarken won gisteravond van Wales en Italië won gisteravond van Oostenrijk. We gaan het erover hebben over het Nederlands elftal met onze drie watchers, Maarten Wijfels, Mikkel Schouka en Sjoerd Mossou. Hoe vonden jullie het stadion eigenlijk waar het Nederlands elftal speelt?
Nou, het is heel imposant.
Ja?
Het is heel groot. Het is echt een categorie groter nog dan zeg maar de Arena. Hè.
Ja?
Allianz Arena, Wembley-achtig qua groot. En het is een gigantisch verschil met dat oude nepstadion. We zijn er nog geweest een jaar of 10 geleden, denk ik. Dat was wel schitterend Oostblok, als je daarvan houdt. Maar dat was een enorme oude Giebus.
En dat nepstadion, zo heette het, hè? Het nepstadion. Het was niet een nepstadion het, ja. Voor de mensen die daar...
Nee, maar die Viktor Orbán, dat is niet de meest geliefde president van Europa. Maar die houdt heel erg van nieuwe stadions.
Ja.
En die heeft de Honvéd, Budapest, MTK Budapest, Ferencváros. Die hebben allemaal nieuwe stadions. Dat doen ze sneller dan in Rotterdam, laten we dat zo zeggen.
Nee. Ja, nou, dan kun je zo'n voorbeeld nemen. Misschien nog een goede burgemeester, Mikkel.
Geen homo's aanbouwen, dat vindt hij belangrijk.
Ja,
ik kreeg er wel een echte toernooigevoel van.
Ja?
Ja, nou ja, in die zin, dan denk je weer terug aan 2014. Hè, die dagen,
ja.
die trainingen daags voor een wedstrijd bij dat WK toen. Ik denk ook altijd even terug. Altijd een mooi moment. En waarom ik vind ook dat je zoveel mogelijk ter plekke moet zijn. WK 2006, eerste wedstrijd in Leipzig. En toen stond er één man, die stond steeds om in de middag, stond hij steeds naar die tribunes te kijken. En dan deed hij weer zo. En dan keek hij. En toen vroegen we na afloop aan Marco van Basten, wat was je nou allemaal aan het doen? Ja, zei hij, ik moet precies weten hoe de zon staat. Want morgen spelen we op ditzelfde tijdstip in dit stadion. En ik wil weten precies hoe de zon staat. En ja, dat vind ik dan mooie details. En die zie je dus niet als je thuis zit en achter je computer naar een wedstrijd kijkt.
Nee. Ja, maar denk je toen Rob alleen op die keeper afging, die Servische verdediger, die keek recht in de zon.
Ja, dat was het, hè?
Ja.
Nee.
Nee, maar het zijn van die details. Ja, dat moest ik altijd aan denken als je zo'n stadion weer ziet tijdens een toernooi.
Ja. Oranje kwam, gisteren kwamen ze aan, gelijk binnen no time naar het stadion toe eigenlijk. Hè? Want we zagen ze nog hier wegrijden toen jullie al in het stadion zaten te wachten. En dan trainen, eventjes een uurtje of niet, korter, wat was het? Was niet lang?
Dat weten we niet precies, want we mogen maar een kwartier zien.
Oh, ja, ja.
Dus in theorie kan die meteen daarna ook van het veld afstappen, maar ja, doorgaans is dat een uurtje. En ze deden nog best wel veel, hoor, want wat ik van de week een keer zei, soms wandelen ze alleen even. Maar ze deden echt wel een activatietraining, om het maar zo te noemen. Hè.
Ja. En wat gaat het strijdplan worden tegen de Tsjechen, is dat duidelijk? Terwijl dat kwartiertje dat openbaar was?
Hij heeft het minder duidelijk gemaakt dan dat we dachten.
Ja. Ja, echt waar. Hij zei niks, hè, bij de persconferentie ook.
Nou ja, het ging natuurlijk, het werd een beetje halfslachtig naar Malen of Weghorst gevraagd. En dat ontweek hij een beetje. Hè. Hij was lovend over Malen, maar ja, ook over de optie met Weghorst. Dus hij hield het eigenlijk aan beide kanten open. En misschien nog wel iets meer richting Weghorst voor het gevoel dan richting Malen. Of hij moet iedereen zand in de ogen willen strooien.
Ja, je moet er niet te veel op afgaan. En op zo'n persconferentie, het zegt niet zoveel. Maar je moet weghorst in ieder geval nog niet weggooien, die optie. Als je naar de boer luistert. Dat was wel helder. Dat deed hij heel nadrukkelijk niet.
Hij weet wat hij heeft als Weghorst een wedstrijd start. En als Malen hem dan eigenlijk de wedstrijd afmaakt. Dat weet hij. En omgekeerd is natuurlijk Malen ook gestart. Maar ja, dat was dan, hè, die laatste poolwedstrijd die daar eigenlijk niet meer toe deed. Dus ja, als trainer ben je dan misschien toch ook geneigd om te denken, kijk, ik weet wat ik heb. En dan Malen, die ruimtes komen toch wel de laatste 20 minuten. Alleen het is wel een knock-out wedstrijd. Dus als het dan al 2-0 voor Tsjechië staat en je moet Malen nog brengen, dan ja, dat is ook weer lastig. Dus ik denk dat het best wel een afweging voor ze is, hoor, wat te doen.
Hij schetst een beetje Tsjechië als ploeg. Ja. En ook nadrukkelijk als een elftal dat wel durft om druk vooruit te geven. Dus die spelen redelijk ver vooruit. Lijkt qua type spel misschien dan nog het meest op Oostenrijk. Die konden er niks van, maar die probeerden dat in ieder geval wel. En toen koos hij voor Weghorst. Kijk, als je er heel makkelijk, dat schetste de boer ook, als je er heel makkelijk onderuit voetbalt, dan kun je met Malen profiteren met zijn snelheid.
Mm-hmm.
Als je dat niet hebt, ja, dan is Weghorst wel een makkelijke optie. Dus ja, we gaan het zien.
Maar dat is ook een beetje richting de Tsjechen, dat die niet te veel nog kunnen zeggen, dit gaat het worden. Gewoon geen openheid geven erover.
Nee, dat sowieso niet. Nee.
Ja, maar alleen ik vind altijd wel, die Tsjechen die weten ook dat er twee opties zijn. Dus die hebben dat toch ook gewoon een optie uitgewerkt met Weghorst en één met Malen. Nou, dan wordt het een van de twee. En dan weten ze het bij spreken een uur van tevoren of ze weten het eventueel nu.
Ja, het vraagt veel van de voorbereiding van de coach.
Wat maakt het uit? Dat maakt echt niet uit, deze ene optie.
Nou, ja, het is nog niet...
Het is wel alsof het op vier plekken verschilt, maar dat zal het niet zijn.
Nee, maar het is toch voor die verdedigers. Het is toch even denken, visualiseren. Ga ik nou mijn focus op Malen of ga ik me focussen op Weghorst?
Wat denk je dat ze hopen?
Nou, geef het antwoord eens op die vraag.
Nou, ja, om hem een klein beetje te omzeilen. Het is natuurlijk, nee. We hebben het al vaker over gehad. Het is natuurlijk verbazingwekkend waar Wout Weghorst plots in één keer die status vandaan haalt. Hè? Ja. Omdat hij helemaal nooit in beeld was. Toen werd hij basisspeler. En je zou nu zeggen, ja, het was wel echt best het aanvalsduo, trio wat we hebben gehad met Wijnaldum erbij. En Malen en Memphis. Dat je dat zou laten staan. En dan misschien puur voor een tegenstander dat je dat zou kunnen wijzigen. Maar dat zo zei hij het ook niet. Hè. We moeten nu echt met zo'n targetman spelers. Ja, als Weghorst nu weer de voorkeur krijgt, dat zou wel echt aantonen dat hij hem heel erg ziet zitten.
Volgens mij zei Arne Slot in de voorbeschouwing op dit seizoen, toen hij bij Feyenoord trainer werd, in de interview sessies die hij gaf, heel nadrukkelijk dat Weghorst de eerste was die snapte wat hij met AZ wilde gaan doen. Dus kennelijk heeft Weghorst ook wel een soort adaptief vermogen om te zien wat er moet gespeeld worden en wat er moet gebeuren.
Ja, maar moet het ook weer niet te moeilijk maken met wat er moet gebeuren.
Nee, oké. Okay. Ja, weet ik niet.
Nou,
nee.
Het is toch
geen je wilt nieuw systeem spelen, toch? Dat is een beetje...
Jawel, maar het is toch ook geen hogere wiskunde wat Weghorst moet uitvoeren. Alleen, hij zal het misschien wat fanatieker omschakelen dan Malen.
Dat is wel een punt. Dan heb je twee individualisten voorin staan die het dan met elkaar wel moeten gaan doen. In balbezit dan kan het wel. Balverlies is misschien wel moeilijk, hè?
Nou ja, inderdaad. Want in balbezit, dan kun je zeggen, het zijn twee individualisten. Maar ze vonden elkaar een stuk makkelijker dan Weghorst en Memphis natuurlijk. En dan zeker in combinatie nog met Wijnaldum. Ja, god, de bondscoach beslist. Maar wij zouden denk ik toch voor Malen kiezen.
Ja, bij Weghorst in het veld heb je steeds het idee dat het een soort van dat ze een bal proberen te geven. Maar dat ze niet weten hoe ze hem precies moeten aanspelen. Of wat hij er dan vervolgens mee moet doen.
Malen is toch een veel betere voetballer. Kom op, hé.
Ja.
Wat een verschil in spel aan de bal. Dat was toch overduidelijk.
Ja. Maar goed, misschien ziet de boer iets anders wat hij niet ziet dan. Hè? We zien kennelijk iets over het hoofd.
Dat is ook nog wel interessant.
Wat zien wij dan over het hoofd?
Ja, nee, maar hij noemt hem steeds een geweldig aanspeelpunt, Weghorst. Maar Danny Blind, die kent Frank de Boer ook heel goed. En die analyseert natuurlijk ook wedstrijden. En die zei juist van, ja, Wout Weghorst is helemaal geen aanspeelpunt. Dat is een jongen die juist voor zijn eigen kans gaat. En dat is echt niet de man die je nou echt van, daar gaan we eens een bal op kwijt. Een soort Wim Kieft vroeger. Dus, maar ja, de Boer benadrukt dat steeds van, nee, dat is de grote kwaliteit van Wout.
Ja. Overigens, als mensen op de achtergrond dingen horen, dan wordt nu iets op tafel gezet en ondertussen gaat de telefoon op de achtergrond. De Boer zei in de persconferentie, waar jullie ook bij waren, nog wel iets interessants over het feit dat hij hoopt dat spelers zelf dingen gaan opmerken en zelfsturend zijn.
Ik vind sowieso even een klein zijpad. Ik vind het goed dat jij iets interessants uit die persconferentie ziet. Dat wil ik wel even gezegd hebben over de hele linie. Er is werkelijk geen reet aan. Alleen Wijnaldum was interessant.
Wij kijken een live blog dan, want wij zitten namelijk niet bij die persconferentie, want daar hebben we niet de kaarten voor. Dus het is alles spannend natuurlijk. Hè?
Jij zat op het puntje van je stoel.
Ik zat op het puntje van mijn stoel.
Ja, maar het komt ook door die setting. Hè? Even voor de goede orde. Het is niet alleen onwil van die spelers, maar die setting in zo'n soort teams meeting is gewoon heel onnatuurlijk. Dus je krijgt nooit een echt gesprek. Ja. En daardoor, zeker die jongere spelers, die geven gewoon heel kort en gepast antwoord op die vragen. En dat is het dan. Dus er is, als we toch even één vergelijking nog met 2014 mogen maken. Met Louis van Gaal was iedere persconferentie gewoon spektakel.
Ja.
En niet alleen spektakel in de zin dat hij iets heel geks deed, maar ook gewoon inhoud gaf. Nou, dat is er bij de Boer, maar ook bij de meeste spelers op dit moment totaal niet bij.
Nee, wij hadden de afweging toen we hier zaten te wachten op jullie tot het liveblog of de wedstrijd Wales-Denemarken kijken. En Wales-Denemarken was net zo spannend, denk ik, als jullie persconferentie. Zo slecht als het was. Dus ja, weet je, dus dan is alles een hoogtepunt wat vanuit zo'n persconferentie komt.
De laatste 10 minuten gingen toch wel?
Ja, dat was echt weergaloos was dat, ja. Vond je ook toch, of niet?
Ja.
Ja. Maar er is toch wel heel veel om naar te kijken.
Ja,
ja, omdat dat knock-out voetbal, dat is zo anders dan in zo'n poolfase. Maar ook die gele kaarten, dat wordt ook nog gewoon een thema. Je neemt nu een eventuele kaartenlast, neem je dus mee tot aan de halve finale. Ja. Dus de halve finale wordt pas kwijtgescholden. Dus Martin de Roon, ja, voor die derde wedstrijd werd hij buiten de elftal gelaten. Maar nu draagt hij gewoon weer vanaf minuut 1 die kaart mee. In alles wat hij doet. In tackelen, in omschakelen. En de Boer maakte wel een interessante opmerking nog, hè, na de derde wedstrijd. Mm-hmm. Dus we vroegen aan hem ook van, ja, hoe kijk jij er nou naar dat die Noord-Macedoniërs, die liepen gewoon ongehinderd, staken die het middenveld over. En toen zei hij, Ja, dat heeft ook te maken met het feit dat spelers ook beseffen... Hey, een gele kaart neem je mee, hè? Ja. Tot aan de halve finale. Dus dat heeft wel invloed in hoe ze dan op dat moment die duel spelen. Ja, daar moet je over nadenken.
Ja.
Dat zit in het achterhoofd. En zo is het ook. De WK-finale 2010. Mark van Bommel en Nigel de Jong hadden binnen 28 minuten allebei geel. Later hebben we met Van Marwijk wel eens die finale teruggekeken. En die zei, ja, dat had natuurlijk invloed. Want ze gingen toch een soort met hun handen gebonden. Ja. Gingen ze vanaf de 28e minuut aan de slag. En die Spanjaarden, die altijd bij de scheidsrechter staan. Elk overtredingje werd uitgebuit. Kijk, je scheids, wat ze weer aan het doen zijn. En dat heeft gewoon invloed.
Je moet er niet aan denken dat je tegen Tsjechië... dat een van de echt belangrijke spelers die onvervangbaar zijn... dus Frenkie de Jong of Matthijs de Ligt... of ja. Matthijs de Ligt gaat dan nog, maar of Memphis... dat die een gele kaart pakken tegen Tsjechië. Ja. Want dan moet je dus in die kwartfinale moet je dus met een handrem spelen.
Ja. Maar terug naar die oninteressante persconferentie en het moment dat ik dacht, hé, dat is misschien nog interessant. Het thema in een podcast misschien ook niet, hè. Dat knippen we er gewoon uit, kan ook. Maar het zelf verantwoordelijk maken van zaken, wat de boer ermee bezig is, dat de spelers zelf dingen herkennen wat je wel en niet moet doen. Is dat van nu, van de trainers van nu, of is dat iets wat...
Dat is heel erg van nu.
Ja?
Ja. Omdat die spelers die accepteren ook niet meer dat er een soort generaal staat die zegt, hé, dit en dat moet... Ze willen overal over meedenken. Je moet ze ook mede verantwoordelijk maken. Dat is de enige manier waarop je... Ja, waarop je moet samen met ze doen. Zij zien jou als iemand die kennis heeft. En ze verwachten dat die kennis bij hun terechtkomt. Maar dat zij ook mogen meedenken en mogen meezoeken. Daarom ook natuurlijk, dit is een generatie die ook met internet... Hè? Ja. Iedereen surft op hele dagen bij aan het surfen. En dat willen ze ook van, dat verwachten ze ook van trainers. Dus dat is eigenlijk gewoon een hele logische ontwikkeling.
Het vrij laten in de dingen die er gebeuren.
Ja, hiërarchie is totaal anders dan vroeger bij ons.
Ja, hè? Bij ons was het anders. Wij luisteren naar de trainer, toch? Altijd.
Ja, wij luisteren naar...
Ik denk Maarten Wijfels niet, trouwens.
Wij luisteren ook naar de chef sport en naar de hoofdredacteur.
Ook niet meer nu, hè?
Nou, de stagiaires van tegenwoordig zie je ook heel duidelijk dat generatie Z is.
Maar ze zijn wel bereid om te luisteren, maar je moet wel kennis hebben.
Ja.
Als jij het probeert te winnen op van vroeger schoot ik een bal in de kruising. Als dat het enige is wat jij brengt, dan zeggen ze, ja, wat heb ik dan nu aan?
Maar jij stelde vroeger toch wel eens een trainer ter discussie, of niet, toen je in de jeugd zat?
Nee.
Nee?
Natuurlijk niet.
Nee, dat geloof ik niet, Maarten.
Nee.
Nee? Mikos wel.
Maarten is een heel dienstbare speler.
Dat was toch anders?
Mikos accepteerde niet alles, denk ik, vroeger.
Nog niet anders, maar wel veel.
Oké. Het Nederlands elftal speelt in Boedapest. Langzamerhand wordt Boedapest kleurt oranje. Hoe bevalt het jullie dat de stad langzamerhand oranje wordt?
Ja, ik vind het toch wel leuk. Want je krijgt een beetje toernooigevoel hier voor het eerst. Had ik in Amsterdam veel minder. Ja, in de directe omgeving rondom het stadion natuurlijk ook wel. Maar er was veel minder publiek. En hier voel je echt wel een beetje de vibe die hoort bij een grote voetbalwedstrijd. En zoals het op het toernooi is, dat heb je ook vaak in de Champions League. Hè, bij finales of halve finales. Dan voel je dat zo'n hele stad een beetje een voetbalstad wordt. En dat is nu hier in Boedapest ook.
Ja, want ze komen steeds meer binnenvliegen, hè? In oranje.
Uit alle hoeken en gaten komen ze tevoorschijn. Het viel mij trouwens wel op, want het schijnt dat die Tsjechen in de meerderheid zijn qua kaarten.
Ja?
Maar in de stad zie je dat niet.
Nee, hè?
In de stad, de Nederlanders, die voeren de boventoon. Komt misschien ook door dat oranje. Wij zijn natuurlijk iets meer herkenbaar, maar nee, je ziet heel veel Nederlanders.
Ik weet niet wat die Tsjechen, zeg maar, dan. Die lopen in het wit shirt natuurlijk. Dat valt wat minder op natuurlijk. Maar je ziet in de stad sowieso heel veel...
Ze staan bekend omdat ze heel laat massaal in één keer opduiken.
Ja, op het moment dat je het niet verwacht, bedoel je.
Allemaal, ja. Waar zijn de Tsjechen? En dan in één keer...
Ja, eerst voor je
dan
neus.
Komen allemaal Jan Kollers binnen.
Ja, precies.
Kaal, groot...
Maar loopt hier in de stad, er lopen Denen rond, er lopen Italianen rond, er lopen Spanjaarden rond.
Chilenen,
Portugezen.
Chilenen?
Ja. Oostenrijkers, zou ik nog zeggen.
Oostenrijkers, ja. Er zijn allemaal mensen die gewoon kaart hebben gekocht in de hoop dat ze naar een EK-wedstrijd kunnen.
Ja.
Die allemaal in de rij staan en, een wedstrijdje willen volgen.
Was ook mooi, hè? De boer kreeg de vraag, wanneer is het EK nou voor jou zelf geslaagd? Toen zei hij, ja, als we in de gracht staan.
Als we in de gracht staan.
Toch vond ik dat nog wel een aardig antwoord. Omdat hij eerst zegt, ja, bij de eerste vier. En dan weer heel nadrukkelijk wijst op grachten. Je moet niet de finale, want als je de finale speelt. Maar als je nou de theorie hebt van, ik noem de gracht. Want als je de finale haalt, dat is niet genoeg. Je moet die finale ook winnen. Moet je eigenlijk ook niet zeggen dat het ook wel geslaagd is bij de top vier. Dan haal je toch die hele theorie onderuit.
Ja.
Het psychologische.
Zou het doel ook opgehangen zijn ergens op Woudschoten? De grachten, foto's erbij.
Foto's van de grachten.
Visualiseren.
Ja. Maar hij zei de vorige keer in Portugal, zei hij het ook al ongeveer zo. Dat is een beetje een aparte associatie, vind ik, de gracht.
Ja.
Je denkt niet, de gemiddelde luisteraar denkt niet meteen, oh, de gracht.
We hebben gewonnen.
Nee, dan hebben we gewonnen, nee. Nee. Een beetje vergezocht.
Ja, nou, maar, ja, men hoort het wel vaker dat inderdaad dan, als je zegt ons doel is de grachtentocht, ja, dan heb je normaal gesproken gewonnen. Alleen wij zijn een land, als we tweede worden, krijgen ze ook een rondvaart door de grachten. Dus dat zegt niks.
Het is zo'n trucje natuurlijk.
Het is een mentaal trucje.
Als je dan de finale haalt, dat je denkt dat je er bent, maar bij de grachten niet.
Ja. Maar dit is wel een mentaal trucje waar jij wel mee kan, toch? Dit past wel bij jou, denk ik. Dit past wel bij jou, denk ik.
Nee? Nee, ik denk niet als ik speler zou zijn dat ik zou denken, ja, nou, als ik heb de finale gehaald, type, hoera, we zien hem wel. En dan bij de grachten dat ik denk, oh nee, we moeten eerst de finale nog winnen. Nee. Zo werkt het toch niet, denk ik.
Nou, ik zie Maarten toch twijfelen.
Ja. Nou ja, ik denk altijd maar, Philippe Cocu, die vertelde dat altijd wel leuk. Die zei van, tegen spelers moet je nooit in augustus zeggen, we willen kampioen worden. Hij zegt, de helft in de kleedkamer, die kan niet verder, letterlijk niet verder vooruit denken dan een maand. Dus hij zegt, dat heeft geen enkele zin. Die zegt, dat moet je gewoon na de winterstop zo voorzichtig, moet je dat zo eens een beetje...
Als je bovenaan staat, als je 10 punten achter staat, ja, dan is het te laat.
Maar dan moet je dat voorzichtig een beetje in de week leggen en dan moet je er in maart nog eens op terugkomen. En die zegt, want anders... Geen zin. Heeft geen zin. Dus die begon dat dan. En dan maak je het steeds concreter.
Dat is wel heel voorzichtig eigenlijk, hè?
Ja, maar je kunt ook nooit verder dan een week of een maand vooruit kijken. Dat is in het echte leven ook zo.
Ja.
Je kunt je van alles voornemen. Je kunt zeggen, nou, ik wil volgend jaar dit of dat. Maar je zult toch...
Je boekt je vakantie gewoon een maand van tevoren.
Nee, je kunt je vakantie wel boeken, maar...
je weet toch niet waar je naartoe gaat.
Als het gaat om doelstellingen, je weet toch nooit hoe het loopt.
Nee,
voor hetzelfde komt er opeens corona tussendoor.
Maar goed, de grachten is het doel, hè? Dus dat we dat wel helder hebben.
Dat bleek.
Ja, en dan kijken wat het gaat worden. Vandaag die wedstrijd van het Nederlands elftal in Budapest om 6:00 vanavond. Eventjes een poeltje. Wat denken jullie? Wat is de verwachting? Eindscoren?
2-0 voor Nederland.
2-0 voor Nederland?
Ik wilde precies hetzelfde zeggen.
Dat mag.
Dus ik blijf daarbij.
2-0 voor Nederland.
Voor het verlenging.
Oh.
En dan maakt de zesde wissel, want er mogen zes wisselen in de verlenging. Cody Gakpo. Die schiet hem erin. 2-1.
Binnenkant paal.
Zo, mooi.
Nee, okay. Maar die Tsjechen toch, hè, even nog, we moeten ze zeker niet groter maken dan ze zijn. Want dat is al genoeg gebeurd, onder andere door Frank de Boer zelf. Het is natuurlijk gewoon een gemiddelde Europese ploeg. Ze zijn niet voor niks 40ste, geloof ik, op die ranglijst. Maar het is wel een vervelende tegenstander. Het is echt, België heeft er niet van gewonnen. Kroatië heeft er niet van gewonnen. Dus het is wel een...
Engeland heeft ervan verloren.
Ja, Engeland heeft ervan verloren. Het is gewoon een beetje een ploeg die je inderdaad, als het net niet lekker loopt, je toch tot een verlenging kan dwingen. Dan wordt het toch spannend. Dan wordt het toch een mentaal spel. Hetzelfde gaat zijn om weer penalties te nemen.
Maar wij zijn er ook niet zo goed.
Ja, we zijn individueel zijn we toch veel beter.
Wij hebben
al 4 of 5 Europese topspelers. Die hebben zij niet.
Nee.
Chic is de beste. Nou, die heeft bij heel matig seizoen gehad.
We gaan het zien. Vanavond die wedstrijd. Wij zijn er na de wedstrijd weer op ad.nl. En we zijn er nog morgenochtend weer met een nieuwe podcast. En hopelijk kunnen we dan gaan vooruitblikken op die kwartfinale tegen Denemarken. Dat zou wel mooi zijn, toch?
Die hebben een eigen malen, hè? Je spreekt het iets anders uit.
Sorry?
Die hebben hun eigen malen. En je speelt op een andere positie, maar je spreekt het wat anders uit. Melen, geloof ik.
Melen, ja.
Maakt goals ook, hè?
Ja.
Meer dan malen tot nu toe.
Maar die Denen, hè? De teamgeest daar, die klost over de plinten.
Ja.
Dat is, ja, dat
nou, bij die 1-0, toen die Denen 1-0 maakte, stond ongeveer echt alles en iedereen zat op de grond, juichend, schreeuwend. En,
maar dat is echt zo, dat is toch gewoon nog steeds, gek is dat, is nog steeds een onderschat iets in voetbal. Het gaat helemaal niet om dat je de beste spelers hebt. Dat is totaal onbelangrijk zelfs. Het gaat er wel om, je moet het beste team hebben op dat moment.
En dan zonder Jurgensen doen ze dat ook nog. Hè?
Ja, gekke, hè?
Normaal redt hij de pol uit het gras.
Ja. Ook in Amsterdam heeft Jurgensen het, hoeft hij niet te spelen. Zoals Dolberg.
Onbegrijpelijk. Ja. Iemand die zo altijd zo hartstochtelijk voor het team vecht, dat hij er niet in staat bij die idee. Moet je nagaan hoe goed die anderen zijn.
Precies. Nagaan goed. Dat was de naverander van deze dag. Wij zijn er morgenochtend weer. Graag tot dan.
In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.